Goedemorgen, broers en zussen. Kunnen we een keer naar nogmaals Psalm 119 gaan? We zitten ondertussen aan deel 3. Psalm 119, deel 3. Ik zou willen verder gaan in deze overbekende psalm. Het is niet alleen het langste hoofdstuk van Gods woord, maar het is ook het langste gebed. Ik heb dat vorige keer gezegd. En vorige keer hadden we de eerste drie versen overdacht van Psalm 119. Deze morgen zullen we de volgende drie versen nemen, vers 4, 5 en 6. En deze drie versen zullen we twee keer overdenken. Deze morgen en zo de Heer het wel de volgende morgen, want er ligt heel veel opgesloten in het vers. Misschien drie delen, ik weet het niet, maar zien. Maar je zult het zien, er ligt heel veel opgesloten in die drie versen, vers 4, 5 en 6. Maar voor de context wil ik toch nog een keer vers 1, 2 en 3 erbij lezen en nog een keer opfrissen wat we de vorige keer gezien hebben. Weet je nog, de vorige keer, vers 1, 2 en 3, daar schrijft de psalmist zijn bevindingen. Daar zegt hij dat hij tot de slotsom is gekomen van het feit dat er binnen de geloofsgemeenschap een minderheid bestaat, die, vers 1, welzalig is. Welzalig zij die oprecht van wandel zijn, die in de wet van de Heer gaan. Welzalig zij die zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met heel hun hart zoeken. En vers 3, die ook geen onrecht begaan, maar in zijn wegen gaan. De psalmist, straks ga ik de volgende drie versen lezen, de psalmist is in zijn geloofswandel, in zijn wandel met God, is hij tot de slotsom gekomen, hij heeft gezien rondom zich, binnen de geloofsgemeenschap, dat er een minderheid bestaat. Een minderheid die wel een heel bijzondere zegen ontvangt van God. Hij heeft het niet over de hele geloofsgemeenschap. Hij gaat inzoomen en hij zegt, welzalig zijn deze mensen binnen de geloofsgemeenschap. En hij omschrijft de karakteristieken van deze minderheid. Hij zegt dat deze minderheid gekenmerkt worden door een bijzondere wandel die ze hebben. Namelijk, vers 1, ze wandelen in oprechtheid. Ik heb dat vorige keer uitgelegd. In oprechtheid wandelen, dat wil zeggen, als je iets hoort of gelezen hebt of begrepen hebt uit Gods woord, dat je daar onmiddellijk gaat aan onderwerpen. Als je merkt in je leven dat jouw wandel niet in overeenstemming is met Gods woord, met de normen en waarden en morele principes van Gods woord, dan ga je daar onmiddellijk aan aanpassen. Je gaat je voeten keren, zegt de psalmist. Dus, je wandelt in oprechtheid. En dan zegt hij in vers 2, dat hij ook deze man die welzalig is, of deze vrouw, dat hij een prioriteit van maakt in zijn leven om te zoeken naar God. Hij zoekt Gods wet, zeker en vast. Hij leeft, hij werkt, hij doet van alles en nog wat, maar zijn prioriteit is wel het zoeken van God eerst. Dat is zijn absolute prioriteit. En zo'n gelovige, zegt de psalmist, die zo in zijn geloofsleven wandelt, die zal die ashrei ontvangen. Weet je nog, welzalig, het Hebreeuwse woord ashrei. Die zal welzalig zijn. Deze uitzonderlijk hoge graad van God zal hij ontvangen. God zal hem zeker zegenen. Wat is die hoge graad van zegen? Ik heb dat vorige keer uitgelegd. Het is zeer intieme en persoonlijke omgang met God. Waardoor je ook een toenemend en sterke verlangen krijgt naar meer van God, die dan ook op zich weer gaat leiden, gaat resulteren in een hechtere vertrouwensband met God, waardoor je God nog meer gaat gaan vertrouwen in je leven. Dergelijke mensen, zegt de schrijver, die zijn welzalig. Nogmaals, hij heeft het over een kleine minderheid binnen de geloofsgemeenschap. Ik heb dat vorige keer uitgelegd waarom hij zegt dat het een kleine minderheid is. Dus, iemand die welzalig is, die klimt langzaamaan hoger op en dichter bij God. En al zegt de psalmist dat zelf niet, maar hij behoort tot die minderheid. Je moet thuis maar een keer Hans de psalm lezen. Je zult tot de conclusie komen dat deze man, vanaf 4 bent zijn gebed, tot en met vers 176, hij zult zien dat deze man die hoge graad van zegen geniet, want hij wandelt in oprechtheid, hij heeft Gods wet lief bij dag en bij nacht, hij gehoorzaamt het, maar hij struikelt soms, maar hij gehoorzaamt het, en hij zoekt God met heel zijn hart. Hij is ashrei, dus hij weet heel goed wat het is om welzalig te zijn, want hij is welzalig, hij ontvangt die zegen. En daarmee eindigt dus de psalmist zijn slotsom zijn beknopte beschrijving van de man of de vrouw die God zeker zal zegenen en met wie God zeker persoonlijk zal omgaan. Dat hadden we vorige keer gezien in de eerste drie versen. Vandaag wil ik beginnen met zijn gebed. In vers 4. Laten we die eerste drie versen eens lezen van zijn gebed. Vers 4, 5 en 6. Ik lees u vooruit de HSV, de herziene statenvertaling. Heer, zegt hij, u hebt geboden om uw bevelen ten eerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen toch zo vast om uw verordeningen in acht te nemen, dan zou ik niet beschaamd worden als ik oog zou hebben voor al uw geboden. Dat zijn die drie versen. En daarover zal ik twee keer willen nadenken, misschien drie keer. Helemaal aan het begin van zijn gebed in vers 4 keert de psalmist even terug naar de tijd waarin God zijn volk heeft bevrijd uit Egypte. Hij keert even terug naar de gebeurtenis in de wildernis en hij zegt, Heer, u hebt geboden om uw bevelen ten eerste in acht te nemen. Deze gebeurtenissen, dat kun je lezen in Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. God heeft zijn wet gegeven. God heeft zijn woord gegeven. En daar lees je inderdaad uitgebreid welke bevelen God hen allemaal gegeven heeft om ten zeerste in acht te nemen. Maar het is niet zomaar een resum van geboden, die 613 geboden, het is niet zomaar dat ze dat klakkeloos moeten gehoorzamen, zonder dat hun hart daarin zit. We hebben vorige keer gezien dat God zijn woorden heeft gegeven, opdat het volk van God zijn woord ter harte zou nemen. Dat was wat God in feite wil. En die 613 geboden, ja, als je Gods woord ter harte neemt, dan zou je dat graag doen, die 613 geboden. Dus het was vooral, we hebben toen nagedacht daarover, dat ze deze woorden van God in hun hart en in hun ziel moesten leggen. En ze moesten het ter harte nemen. En dan zou het goed gaan met hen. En dat zegt hij. Trouwens, dat geldt niet alleen voor het volk, het etnische volk Israël, dat geldt niet alleen voor de nakomelingen van Abraham, dat geldt in feite voor alle mensen, om die geboden ter harte te nemen. De schrijver van Prediker maakt dat heel duidelijk. Ga maar eens twee boeken verder. In het boek Prediker, ik wil dat trouwens gewoon een keer terloops zeggen, dat die wet van God niet enkel voor het etnische volk Israël is, maar dat dat voor alle mensen geldt om die wet te gehoorzamen. Helemaal aan het einde van Prediker, in hoofdstuk 12, moet ik hier die laatste twee versen lezen. Ik lees vanaf 13, hoofdstuk 12, vers 13, daar zegt Prediker, de slotsom, dat is hier ook zo'n slotsom, zo'n bevinding, de slotsom van alles wat door u gehoord is dit, vrees God en houdt u aan al zijn geboden, en dat zegt hij, want dit geldt voor alle mensen. Niet enkel voor het etnische volk Israël, dit geldt voor alle mensen. Of je nu gelooft of niet, als je die wet doet, als je de woorden van God doet, gehoorzaam ter harte neemt, zal het goed gaan met je in dit leven. Als je Gods woord niet doet, zal het slecht aflopen met je in dit leven. Zie je dat? Terug naar Psalm 119. Dus, nadat de psalmist het even over de geschiedenis geeft van Gods volk, waar God zijn wet heeft gegeven, lezen we in zijn volgende vers, raar maar waar, helemaal aan het begin van zijn gebed, een persoonlijke bekentenis. Hij zegt meteen, hij is heel eerlijk, die man is bloedeerlijk, en in alle eerlijkheid erkent hij dat zijn persoonlijke wandel niet altijd even vast is zoals hij dat zou willen. Lees maar eens vers 5. Och, zegt hij, waren mijn wegen toch zo vast om uw verordeningen in acht te nemen? Dus aan de ene kant heeft de psalmist een diep en een oprecht verlangen om Gods woord ter harte te nemen en om Gods woord volkomen gehoorzaam te zijn. Hij heeft echt dat verlangen en hij uit dat ook in zijn gebed, dat verlangen. Lees maar eens, vers 34, het tweede deel. We zitten in Psalm 119. Vers 34, het tweede deel, dan zegt hij, ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan houden. Aan de wet, aan Gods woord. Dus hij heeft echt een verlangen. Vers 112, lees maar eens. Ik heb mijn hart geneigd om overeenkomstig uw verordeningen te handelen. Dus hij wil van harte handelen en wandelen in Gods woord. Maar aan de andere kant erkent hij meteen al aan het begin van zijn gebed en beleidt hij dat hij niet altijd een even vaste wandeltred heeft. Hij heeft wel degelijk momenten in zijn leven dat hij Gods woord niet in acht neemt. Dat hij met andere woorden had zondigen. En ik heb het hier niet over toevallig zondigen. Ik heb het hier over zondigen, willens en wetens, met opzet. Hij had moedwillig zondigen, deze psalmist. Moedwillig. Waardoor hij al wandelend struikelt en ten val komt. En hij haat het. Hij heeft een grondige haat aan zijn struikelingen. Hè? Want zijn struikelingen doen hem geen goed. Lees maar eens. Het is hem gewoon tot schande en schaamte. Nog maar eens van vers 5. Ach, waarom mijn wegen toch zo vast om uw verordeningen in acht te nemen? En vers 6. Dan zou ik niet beschaamd worden. Hij is er echt beschaamd van. Het zijn telkens pijnlijke vernederingen. Zijn moedwillige zonden. En ik zeg wel moedwillige zonden. Het is niet zomaar een keer dat hij per toeval of per ongeluk zondigt dat hij dat niet wil. Nee, nee. Hij wil zondigen en hij heeft eraan toe, maar hij haat het. En daarom smeekt hij ook herhaaldelijk in zijn gebed dat God hem daarin zou tegemoetkomen, zegt hij. Lees maar eens, dat God hem daarvoor toch zou bewaren. Vers 10b. Hij smeekt, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Vers 35. Doe mij treden op het pad van uw geboden. Vers 133. Laat mijn voetstappen vaststaan in uw woord. Dus, alleen aan al het feit dat de psalmist hier meermaals in zijn gebed tot God smeekt, dat God hem zou vasthouden op die weg, dat toont dat zijn struikelingen hem geen deugd doen, dat dat telkens pijnlijke vernederingen zijn. Hij wil ze gewoon niet. Niet vergeten, broers en zussen, dat is dezelfde man die hier in vers 97 zegt, hoe lief heb ik uw wet? Hij is heel de dag mijn overdenking. Diezelfde man zondigt moedwillig, maar hij haat het. Hij struikelt. Hij zondigt. Dus, dat wil zeggen, broers en zussen, dat zelfs iemand die Gods woord van harte lief heeft, overdenkt bij dag en bij nacht, die het als zijn kostbaarste schat smaakt en bezit. Boven alles, zelfs zo'n man kan heel gemakkelijk van Gods paden afdwalen. Je zult dat zien, ik ga dat nog tonen. Heel gemakkelijk gaat hij daarvan afdwalen. En hij is daar bang voor. Hij is daar als de dood voor. Zijn zonden doen hem struikelen. Hij is er niet goed van. Maar had er ook een gebedspunt van. En hier, broers en zussen, wil ik even stilstaan. Hij voert strijd tegen zonde. En broers en zussen, als je christen bent en je hebt Gods geest ontvangen, ervaren die strijd ook. Het is oorlogsvoering. Ik heb het niet zomaar over een strijd. Ik heb het hier over oorlogsvoering tegen zonde en leven. Zonde en leven. Alle van ons kennen dat. En onze zonden doen ons struikelen. Jacobus zegt in zijn brief, in hoofdstuk 3, vers 2, want wij struikelen allen in veel opzichten. Hoor je dat? Alle van ons struikelen. Daarmee bedoelt hij zondigen. Alle van ons hebben een strijd te voeren tegen de zonde. En straks zal de Hebreeënschrijver, ik ga er ook naartoe gaan dan, ons waarschuwen voor de gevaren van onze struikelingen. Voor de gevaren die zonde kunnen teweegbrengen. Je kan zware kwetsuren oplopen, zware letselschade oplopen. Je zult dat zien. Je kan jezelf ernstig verwonden, zodanig dat je struikelingen kunnen leiden tot kreupele ledematen. Kreupele knieën, heupen, kunnen ontwricht worden, zegt hij, de Hebreeënschrijver, waardoor het nog heel moeilijk wordt om verder te wandelen. Dus wat ik wil duidelijk maken, broers en zussen, is zonde is heel gevaarlijk en kan zware kwetsuren teweegbrengen in ons geloofsleven. Daar ga ik nog ernstig over nadenken met jullie deze morgen. Onze zonden kunnen echt veel schade berokkenen aan ons leven. Zelfs de Heer Jezus waarschuwt ons daarvoor. Je zult dat zien, niet alleen Gods woord, maar vooral ook de Heer Jezus waarschuwt daarvoor, voor struikelingen, voor zondigen. En het gevolg daarvan. Ik geef gewoon een klein voorbeeldje. Er is een bergrede, je moet er niet naartoe gaan, in hoofdstuk 5 van Matthäus, vers 29. Je kennen dat vers wel. Daar zegt de Heer Jezus, als uw oog u doet struikelen, wat moet je doen? Eruit rukken. Heb je er al een keer over nagedacht, waarom hij dat zegt? Als hij zegt, als uw oog u doet struikelen, dan bedoelt hij, als uw oog u doet zondigen. Ruk er hem uit, zegt hij. Niet letterlijk, je zal zien wat dat betekent. Maar waarom is de Heer Jezus, waarom spreekt de Heer Jezus hier zo drastisch? Omdat de Heer weet dat zonde zware schade kan aanrichten in je geloofsleven. En daarom zegt hij dat het beter is dat je een oog uitdrukt, dan dat je zondigt. Het is beter dat je hand afhakt, dan dat je ermee zondigt, zegt hij. Dus, zonde moet zware schade aanrichten in het geloofsleven. Zijn we daarvan overtuigd, broers en zussen? En ik wil jullie daarvan overtuigen deze morgen. Jezus overdrijft hier opzettelijk, voor nadruk en effect. Hij gebruikt hyperbolen, maar hij doet dat echt opzettelijk, omdat hij weet wat de zware gevolgen van zonde zijn, zelfs in een mens die Gods geest ontvangen heeft. Jezus wil ons laten weten, broers en zussen, dat we de kracht van de zonde niet mogen onderschatten in ons geloofsleven als christen. We mogen dat niet onderschatten. We schaden ons eigen leven, maar ook het leven van de anderen in onze nabije omgeving. Laten we dan maar een keer naar hoofdstuk 12 van Hebreeën. En daar nog wat dieper op ingaan. Hoofdstuk 12 van Hebreeën. De vraag die je moet stellen, broers en zussen, deze morgen is: als de zonde in ons leven zoveel schade kan aanrichten, wat kunnen we doen om het te verhinderen? Nee? Kunnen we struikelen? Verhinderen. Kunnen we dat verhinderen? Kunnen we zonden verhinderen? En als we struikelen, als we zondigen en zware letselschade oplopen, hoe moet het dan verder? Kan je daarvan genezen worden? De Hebreeënschrijver geeft hier een zeer bemoedigend en positief antwoord. En hij geeft ons richtlijnen. Dus hij spreekt hier over, het thema is hier ook over, de strijd tegen de zonde. Lees maar eens, hoofdstuk 12, vers 4, daar zegt hij: u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Daar heb je het. Elke waarachtige gelovige die Gods geest in hem heeft, die heeft een strijd te voeren tegen de zonde. Als je dat nu wilt of niet wilt, dat is er gewoon. Ik zeg nogmaals, het is geen strijd, het is een oorlogsvoering. Enfin, ik ervaar het toch zo. Het is een oorlogsvoering. Het is niet omdat God al je zonden heeft vergeven, dat de zonde daarom geen vat meer kan hebben op je. Jullie weten heel goed, als je eerlijk bent met jezelf, dat zonde in je leven wel een vat kan hebben op jou, en dat zonde zelfs voor een tijdje jouw meester kan zijn. Jullie weten dat, want ik weet dat ook. Ik ervaar dat ook in mijn eigen leven. Zonde kan zelfs een stevige greep op ons hebben. En dus de Hebreeënschrijver zegt dat zonde ons zelfs heel gemakkelijk kan doen struikelen. Lees maar eens vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle verhinderingen, en nu komt het, en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Ik wil dat je dat meeneemt naar huis, broers en zussen. Zonde verstrikt ons heel gemakkelijk. Ik zeg dat niet, de schrijver zegt dat. En als je eerlijk bent, kijk een keer naar je leven, en je zult dat ook zien. Je zult dat ook ervaren. Zonde verstrikt ons heel gemakkelijk. Paulus zegt het nog anders. Paulus zegt dat het kwade heel dicht bij hem ligt. Ik citeer hem. Het kwade ligt heel dicht bij hem. En de schrift leert ons, toont ons dat de zonde, vergelijkt de zonde als een leeuw. Hè? Een roofdier die op de loer ligt om je te verslinden. De schrift beschrijft zo de zonde. Dus, zonde in ons leven is er. En is zeer gevaarlijk. En wanneer de zonde ons verstrikt, broers en zussen, lees maar eens vers 12, kunnen we zware letsels oplopen in onze geestelijke wandel. Lees maar eens vers 12. Daarom Hef daarom, zegt hij, de slappe handen en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten. Waarom? Opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht. Amai. Zie je dat? Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, maak rechte sporen. Waarom? Heeft het over de strijd tegen de zonde. Waarom? Omdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht. Wat gebeurt er als er iets wordt ontwricht? Ik weet nog niet als dat gaat, dat Christophe, ja, dat gaat zeker, iets ontwricht. Je knie was of je voet ontwricht. Als je je voet ontwricht, kan niks niet veel mee doen, hè? Maar hij spreekt hier geestelijke taal. Je voet ontwrichten, je heup ontwrichten. Dus wat dat er belangrijk is, is dat de manier, broers en zussen, waarop we gaan strijden tegen zonde in ons leven, dat die manier, dat dat van cruciaal belang is voor onze verdere geestelijke gezondheid. Dus ik wil jullie gewoon eens tonen, volgens de schrift, hoe je moet strijden tegen zonde in je leven. De schrift leert ons dat. Hoe je moet strijden tegen de zonde. Om verdere, permanente schade te voorkomen. En als we niet op een bijbelse manier tegen de zonde gaan strijden, dan zal je in je geestelijk leven amper vooruit gaan. Amper. En dat wil God niet natuurlijk. We zullen geestelijk verzwakken. Maar dat wil God niet. Lees maar eens, vers 3. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Waarom? Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Heeft het nog altijd over de strijd tegen de zonde. De Hebreeënschrijver waarschuwt ons dat de zonde ons kan verzwakken en zelfs doen bezwijken in onze zielen. Waardoor ons geestelijk leven op een heel laag putje staat. Heeft het hier niet over je redding verliezen. Nee. Hij heeft het hier gewoon over een zwak geestelijk leven waarin je tot stilstand komt. Bijna gewoon tot stilstand. Dat je niks niet meer kan doen. Dat je vastzit. Waarom? Omwille van de zon. Even zegt dat hier. Maar de Hebreeën schrijver natuurlijk waarschuwt ons niet alleen. Hij heeft ons goede moed. Hij vertelt ons nu hoe we die strijd moeten gaan strijden tegen de zonde. En als we inderdaad op een bijbelse manier gaan strijden tegen zonde in ons leven, dat gebeurt nu net het tegenovergestelde. Dat verzwak je niet, maar dat versterk je. Dat verzwak je ledemaat niet, maar dan genezen ze. Onze fragile ledemaat gaan niet verzwakken, maar versterken. Lees maar eens nog eens, vers 13. En maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Hoor je dat? Dus hij strijdt tegen de zonde, kan je blijkbaar winnen. Je kan blijkbaar de strijd tegen zonde overwinnen. Want wat dat kreupel is, wat dat ontwricht wordt, kan genezen worden. Maar hoe? Ik heb dat nu uitgelegd, dat is allemaal theorie. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? Laat me daar een woordje over zeggen. Hoe ga je nu doelmatig gaan strijden, efficiënt gaan strijden tegen zonde in je leven? Wel, we hebben het er zo pas over gehad. Ik heb het even aangeraakt. De Heer Jezus zegt, als je ogen je doet struikelen, ruk het uit. Als je hand je doet struikelen, hak het af. En de meeste van ons, en ik heb ook altijd zo gedacht, de meeste van ons denken dan dat zonde begint met de verleiding om iets te doen. Je mag dit niet doen, je mag dat niet doen. Je moet dat doen. Dus we denken, de zonde begint met iets te doen. Ik heb dat lang, lang, lang zo gedacht. Ik heb die woorden van de Heer Jezus al heel veel keer gelezen, maar ik heb nooit niet stilgestaan bij het feit dat Jezus het niet heeft over de zonde van het oog. Ik vraag me af of jullie dat wisten. Jezus heeft het niet over de zonde van het oog, hij heeft het over de gedachten die achter dat oog schuil gaan. Als hij zegt dat we ons oog moeten uitdrukken, dan bedoelt hij niet letterlijk ons oog, maar dan zegt hij, de gedachten die achter dat oog zitten, moeten we uitdrukken. Dus, blijkbaar, begint de strijd tegen de zonde niet in je gedrag, maar al in je gedachten. Hij heeft het over wat gaande is in gedachten, of niet? Ben ik verkeerd? Ja. Als Jezus zegt, ruk je oog uit, bedoelt hij niet letterlijk, hij zegt, de gedachten die daarachter zitten als je kijkt. Dus hij heeft het hier over wat er gaande gaat in gedachten. Dus de zonde blijkbaar begint al niet bij de verleiding om iets te doen, maar bij de verleiding om iets te denken. Zie je dat? Het is niet om te doen, het is om te denken. Het gaat hoger op. Dus vooraleer je overgaat tot de zonde in leven, moet je er eerst aan toegeven naar mijn gedachten. Begrijp je, broers en zussen? Het is heel belangrijk dat je die begrijpt. Als je dat begrijpt, en als je dat overtuigd van bent in je eigen leven, dan zal het veel gemakkelijker gaan om zonde te overwinnen. Ik heb het persoonlijk ervaren. En daarom zeg ik het ook tegen jullie. Ik wil dat jullie het ook kunnen. Maar je moet ervan overtuigd zijn. Dus, het begint in onze gedachten, de zonde. Ik zal het tonen. Vooraleer je verder gaat tot de daadwerkelijke daad, moet je eerst overeenstemmen in je gedachten met de zonde. En als je zondigt, doe je dat dus niet één keer, maar zondig je twee keer. Eén keer in je gedachten en de tweede keer in de daadwerkelijke daad. Luister maar een keer wat de Heer Jezus zegt. Je moet er niet naartoe gaan. Matthäus 25. Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt met beheren ogen in zijn hart met haar overspel heeft gepleegd. Daar heb je het. Zie je dat? Je moet niet naar bed gaan met een vrouw om overspel te plegen. Nee. Je doet het met je gedachten. Zie je dat? Dus, eerst zondig je met je gedachten en dan pas doe je dat in je gedrag. Hij zegt dat je alleen maar, dus dat je alleen maar kunt gaan zondigen in gedrag als je er eerst volmondig aan toegegeven hebt, als je ermee klaargekomen bent in gedachten, dan ga je zondigen in gedrag. En daar begint het, broers en zussen. Dus, je moet niet beginnen strijden tegen de zonde in gedrag, als je nou eens niet de overwinning hebt in gedachten. Als jouw gedachten jou meesleuren in alle soorten van richting, dan moet je niet proberen om je gedrag te proberen in toom te houden. Dat kan je dan niet, want de gedachten zijn veel sterker en het zijn je gedachten die gedrag leiden. De Heer Jezus zegt dat niet alleen, Johannes zegt dat ook in zijn brief. Je moet er niet naartoe gaan, want jullie kennen ook dat vers allemaal wel. In 1 Petrus hoofdstuk 3 zegt hij, vers 15, wie zijn broeder haat, is een moordenaar. Dus, blijkbaar, kan je broeren daadwerkelijk vermoorden, zonder dat je hem vermoordt. Hoe kan je hem vermoorden? In gedachten. Wie zijn broeder haat, is een moordenaar. Zie je dat? Eerst in gedachten. Het potentiële gevaar, broers en zussen, van onze gedachten die ons kunnen meeslepen, duikt al heel vroeg op in Gods woord. Weet er iemand waar? Heel vroeg duikt dat op in Gods woord. Het potentiële gevaar van onze gedachten die ons kunnen meeslepen tot zonde. Weet er dat iemand? Heel vroeg. Een heel mooi voorbeeld. En Genesis al. Kain en Abel, inderdaad. Moet daar een keer over nadenken. Die voorbeelden zijn gegeven aan ons, zodanig dat wij hetzelfde niet zouden doen. Dat we er uit zouden leren. Het is niet zo dat we elkaar gaan vermoorden. Maar je kan wel je broer of je zus vermoorden in je gedachten. Je kan dat doen. Moet hem gewoon maar haten. Goed. Laat ook in hoofdstuk 4 gaan van Genesis. Kain staat op het punt om zijn eigen broeren, die heeft geen anderen, te vermoorden. En dan heb ik je stilstaan waarom Kain dat deed. Ik heb altijd gedacht dat Kain zijn broeren vermoordde, omdat Abel een beter offer opdroeg aan God. En dat is ook waar. Hij droeg een beter offer op aan God. Maar dat was niet de grondreden waarom Kain zijn broer vermoordde. Dat was gewoon de druppel. Er was daar al iets gaande tussen die twee. Er broedde daar al lang iets voordat dat offer werd gebracht tussen die twee. Je gaat niet zomaar een broer, waarmee je goed overeenkomt, je gaat niet zomaar een broer gaan vermoorden, omdat God dat offer van hem verwerpt en dat offer van zijn broer aanvaardt. Je gaat die broeren niet zomaar vermoorden. Er moet al lang iets gaande geweest zijn tussen die twee. Je gaat dat niet plotseling maar gaan doen. Er was al een serieus conflict. En het feit dat God het offer van Kaïn aanvaarde, dat was gewoon de druppel die de emmer deed overlopen. Dat deed zijn bloed stollen, koken gewoon, deed hem dat. En dat bracht gewoon wat dat er al reeds in zijn gedachten was, al die tijd naar de oppervlakte. Maar Kaïn, maar God kent natuurlijk de gedachten van Kaïn. En God wil Kaïn persoonlijk waarschuwen, voordat Kaïn overgaat tot het uitvoeren van zijn gedachten. Lees maar eens Genesis 4, het laatste deel van vers 7. Daar zegt God tegen hem: de zonde ligt als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat. Dus dat is in de Hebreeuwse grondtekst hier een zinspeling. De zonde wordt vergeleken in deze passage met een roofdier die op de loer ligt. Zie je dat? Klinkt hetzelfde of in Psalm 119, hè? Klinkt hetzelfde of in Hebreeën 12, hè? Zonde ligt op de loer. Dat kan je heel gemakkelijk verslinden. Met andere woorden, jouw gedachten, Kaïn, zijn jou aan het meeslepen. Heeft er niet aan toe. Dus hij heeft het over zonde, maar het zijn zijn gedachten die aan meeslepen. Dat is de bron van de zonde. En dan zegt God dit tegen Kaïn: maar u moet over de zonde heersen. Mag ik het anders zeggen? U moet over uw gedachten heersen. Kaïn moest zijn gedachten en zijn intenties bedwingen. In toom houden. Maar wat doet Kaïn? Hij geniet van die gedachten. Hij laat ze groeien. Hij broedt erop. Hij denkt erover na. Hij geniet ervan. En hij heeft eraan toe. Want zijn gedachten sleuren hem mee. En hij heeft eraan toe. En uiteindelijk, wat dat er speelt in zijn hoofd, voert hij uit. Hij vermoordt zijn broer. Dus niet één keer, maar twee keer. Eerst in zijn gedachten en dan in zijn gedrag. Zie je dat, broers en zussen? Je gedachten zijn zo belangrijk. Dat is niet het enige voorbeeld. Had ik je met mij naar de eerste Petrusbrief. Ook Petrus spreekt over het gevaar en het belang van wat er gaande is in onze gedachten. De eerste Petrusbrief. De zevende voorlaatste brief van het Nieuwe Testament. De eerste Petrusbrief en hoofdstuk 1. Even kort zeggen dat Petrus in die eerste 12 versen van zijn eerste brief onze zeer gezegende positie in Christus schetst. Hè? Terwijl u er naartoe gaan, zal dat vlug een keer nog uitleggen. Vanaf vers 1 tot en met vers 12 zegt Petrus: kijk, jullie zijn zeer gezegend in Christus. Je bent opnieuw geboren, je hebt een erfenis ontvangen, die wacht op jou, het is ongerept en je wordt in leven bewaakt door God, zegt hij. Maar vanaf vers 13 heeft hij een eerste bevel. En moet ik kijken wat dat zijn allereerste bevel is, van zijn eerste brief. Vers 13. Omhort daarom de lendenen van je lichaam? Nee, omhort daarom de lendenen van je verstand. Met andere woorden, nu Gods geest in jou woont, wees Heer en Meester over de gedachten die in je opkomen. Zie je dat? Hou ze in toom. Bepaal zelf waar je gedachten naartoe gaan. Bepaal zelf over wat je gaat denken. Jullie kunnen het niet permitteren om zomaar je te laten meeslepen door je gedachten. Door elke gedachte die jij opkomt, pas daarvan op. We hebben het net gezien, pas daarvan op. Speel daar niet mee. Of dat zal je meesleuren. Fantaseer daar niet over. Of je hebt zin. Je gaat over tot zonde. En daar, broers en zussen, moeten we de oorzaak van onze struikelingen zoeken. Dat we de controle over onze gedachten verliezen. Niet tegenstaande dat we er wel controle over kunnen hebben. Hè? Ons gedachtenleven. Het zijn onze gedachten, broers en zussen, die ons meeslepen en ons tot zonde brengen. Niet ons oog, niet onze hand, niet onze voet of een ander lichaamsdeel, maar onze gedachten. Die brengen ons tot zonde, die doen ons struikelen. En als je Gods geest niet hebt, moet je daar niet tegen strijden. Ik weet wie ik was en wat ik was voor mijn bekering. En ik probeerde daar ook tegen te strijden, maar dat ging niet. Ik heb daarvoor zelfs een keer een weddingschap aangegaan, maar dat ging niet. Je kan daar niet tegen zonde, kan je niet strijden, als je de geest niet hebt. Maar voor ons liggen de kaarten anders, broers en zussen. Als je Gods geest ontvangen hebt, kan je wel tegen de zonde strijden en kan je winnen. Want, zegt Paulus, de zonde zal niet heersen over jou. Je kan dat tegen winnen, hé? Geloof je dat? Ben je daarvan overtuigd? Je kan de zonde winnen, tegen de zonde winnen, broers en zussen, zeker en vast. De zonde zal niet over je heersen. Vroeger waren we slaven van zonde. Vroeger was ik een slaaf van de zonde, maar nu niet meer. Je hebt de macht om zonde te weerstaan. Voor Gods geest, voor de mensen die Gods geest wel hebben. En waarom? Wel, het is heel simpel. Toen Jezus stierf aan het kruis, heeft hij onze relatie met betrekking tot de zonde compleet veranderd. Compleet. Dat zullen we de volgende keer zien. In Romeinen 6 beschrijft Paulus onze relatie tegenover de zonde. Vroeger waren we er slaaf van en deden we wat onze meester verlangde, namelijk zondigen. Maar nu, omdat onze relatie veranderd is door Jezus kruiswerk, hoeven we daar niet meer aan toe te geven. Zijn we geen slaaf niet meer van zonde, maar zijn wij meester over de zonde? Dat is voor de volgende keer. We zijn gestorven voor zonde. Nu hebben we macht om over de zonde te heersen. Dus broers en zussen, laten we. We hoeven in feite niet meer te zondigen, we hoeven niet meer te struikelen. Kijk maar een keer wat dat Judas zegt, de broer van Jezus. De voorlaatste brief, laat er een keer naartoe gaan. En van het Nieuwe Testament, de voorlaatste brief, Judas. We hebben de macht en de kracht om niet toe te geven aan de zonde. De Judasbrief, als iedereen erbij is, er is maar één hoofdstuk. En lees die keer wat dat er staat in vers 24. Want God is bij machte om ons te bewaren voor struikelingen. Hoor je dat? Voor mij is dat een zeer bemoedigend vers geweest. God is bij machte ons te bewaren voor zondigen. Je hoeft niet meer toe te geven aan zonde. Is dat geen prachtig nieuws, broers en zussen? Door de geest kunnen we de strijd tegen de zonde overwinnen. Maar, er komt een maar bij. Je kan het alleen maar doen als je je natuurlijk volledig op God richt. Want, keer maar een keer vier brieven terug. Daar zegt Petrus in zijn tweede brief wat hij moet doen om niet meer te struikelen. Keer een keer terug. Vier brieven terug naar de tweede Petrusbrief. En lees een keer wat dat Petrus zegt, wat we moeten doen om niet meer te zondigen. In 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 10. Daarom broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, wat ga je nooit meer doen? Struikelen. Tja. Pas op, heeft het niet over zonloze perfectie, hè? Hij zegt, als je je roeping en je verkiezing waar maakt, zal je nooit meer struikelen. Hij heeft het hier niet over zonloze perfectie, maar over het feit dat jij kan heersen over zonde in je leven. Wat het ook mag zijn, die zonde. Want we kunnen op heel veel manieren zondigen, zoals Jacobus zegt, dat we in vele opzichten allen van ons struikelen. Maar het hoeft niet zo te zijn. Je kan wel degelijk jouw persoonlijke gedachten, je gedachtenleven, in toom houden. Maar, dan moet je je wel beijveren voor je roeping. En wat is dat? Je beijveren voor je roeping en je verkiezing? Ja, jullie weten dat, hè? Dat is je leven recht naar God. Volledig je leven richten naar God, zoals de psalmist. Als je iets leest in Gods woord, je onderwerp je eraan, je gaat je eraan gehoorzamen. Je doet alles wat je kan om dat te gehoorzamen. Als je dat je voeten afweegt, ga je natuurlijk je roeping en verkiezing niet waarmaken. Dat kan niet. En dan ga je strijd tegen zonde verliezen. Je moet je volledig aan Gods woord onderwerpen. Alles wat er in Gods woord had, doe dat. Vrees daarvoor. En je zult zien in je leven dat je de zonde heel gemakkelijk kan overwinnen. Heel gemakkelijk. Want van nature, broers en zussen, geven we toch zo gemakkelijk toe aan onze gedachten, wat het ook mag zijn. En de Hebreeuwse schrijver zegt dat zonde ons zo gemakkelijk kan verstrikken. Maar, ruk je oog uit, zegt de Heer Jezus, en Paulus zegt dat je je oog in de goede richting moet laten kijken. Wat zegt Paulus? Jullie kennen dat vers wel, je moet er niet naartoe gaan. 2 Korintiërs 4:18. Wij houden onze ogen niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Daar is waar we onze ogen moeten op richten, broers en zussen. Je roeping en verkiezing waarmaken. Je richt je op de dingen die men niet ziet. En waarom? Wel, omdat de dingen die men ziet, dat ze tijdelijk zijn. De dingen die je ziet rondom jou zijn tijdelijk. Straks zijn ze er niet meer. Straks ben jij er niet meer. Dus we moeten ons richten op de dingen die we niet zien. Maar hoe komt het dan, zegt er iemand, dat er zoveel christenen struikelen? Hoe komt het dan? Nou wel, daar heb je het antwoord. Het is heel simpel. Omdat ze hun ogen niet richten op de dingen die men ziet. Omdat ze hun ogen nog te veel richten op de dingen die ze zien. En te weinig richten op de dingen die ze niet zien. Het is heel simpel. Het is daarom dat we het zo lastig hebben, broers en zussen, in onze strijd tegen de zonde. Omdat we zoveel bezig zijn met andere dingen. En daarom struikelen we zo gemakkelijk. En daarom vallen we zo gemakkelijk. Maar Petrus zegt, maak je roeping waar, hij zal nooit struikelen. Je zal nooit zondigen. Nogmaals, het is niet zondeloze perfectie. Maar je zal er ook boven staan. Je zal nee zeggen tegen de zonde. Dat beest zal naar je komen, hij loert op je, hij wil je verslinden. Maar je zal zeggen, dat hoeft niet, ik ga niet aan jou toegeven. Punt. Dat leven is mogelijk, hé, broers en zussen. Ik weet niet of je daarvan overtuigd bent. Paulus zegt in Colossenzen 3:2, bedenk de dingen die van boven zijn en die niet op de aarde zijn. Bedenk, zie dat? Bedenk de dingen die van boven zijn. Zie, het begint ook al in gedachten. Bedenk de dingen. In Filippenzen gaat hij dat nog helemaal anders zeggen. Waar dat je gedachten aan moeten uitgaan in Filippenzen 4:8, gaat hier nu zeggen, dat is voor de volgende keer. Zie dat? Dus als jouw gedachten, broers en zussen, voortdurend in de richting kijken van de dingen die nog niet gezien worden, dan ga je mentaliteit veranderen. Dan ga je gedachtenleven langzaamaan veranderen. Dan word je vernieuwd in je denken. En zal je veel gemakkelijker strijden tegen de zonde en winnen. Het eeuwige koninkrijk van de Heer Jezus, die is gevestigd. Ja? Hij komt eraan, zeker. Het is beter dat je er nu erop richt, dan binnen 5 jaar of binnen 10 jaar. Doe het nu. Doe het vandaag nog. Daar moeten onze gedachten naar uitgaan. Houd je lampen brandende, zegt de Heer Jezus. Houd ze brandende, wees bezig met de dingen. Met zonde komt schande en schaamte. En niemand wil dat van ons. Niemand. Alle ervaren dat ook van ons. Iedereen. Maar we willen dat niet. Het zijn telkens pijnlijke vernederingen. Maar het hoeft niet meer zo, broers en zus. Je kunt dat wel degelijk vermijden. We hebben het deze morgen gehoord. Denk erover na. Paulus gaat er nog dieper op ingaan. In Romeinen 6:6-7. Maar dat is voor de volgende keer. Daar gaat hij zeggen dat wij aan het vlees niet verplicht zijn om naar het vlees te leven. Dat is voor de volgende keer. Tot daar.